Wat leuk dat je luistert naar Middagzwemmers, de podcast. Mijn naam is Jocelyn Vreugdeneel, schrijver van het boek Middagzwemmers. Een roman gebaseerd op onze zoektocht, die van mijn vriendin en mij, naar een donor. Een donor die we uiteindelijk gevonden hebben en de vader van onze twee kinderen geworden is. In deze podcast ga ik in gesprek met verschillende andere regenbooggezinnen. Over hoe hun zoektocht verlopen is en hoe hun samengestelde gezin vorm heeft gekregen. Waar ze in de praktijk tegenaan lopen, ja, en waar dus eigenlijk helemaal niet. In deze vierde aflevering praat ik met kersverse vaders Danny en Chris over hun prille gezin en de zoektocht die daaraan vooraf ging. Een zoektocht naar een draagmoeder, een eicel en het medische traject met de vele hobbels dat volgde. Hoe is dat traject precies gegaan? We vragen het Chris en Danny.
Hoe is dat gegaan? Waar begin je dan?
Ja, waar begin je dan? Ja, begin je dan bij de wens of begin je dan...
Bij het praktische hoe dat dan gebeurd is. Want voor de luisteraars, we zijn dus allebei man.
Ja.
Dus het ging niet vanzelf.
Nee. Ja, laten we beginnen bij de wens. Was die er altijd al bij jullie? Chris, bij jou?
Bij mij wel. Ik wist altijd al, ik wil kinderen.
Ja?
Ja. Ja. En ik weet niet waarom, maar dat, ja, ik wilde gewoon heel graag kinderen.
Ja. En jij?
Ja, ik zat er wat neutraler in. Bij mij kon het een beetje allebei de kant op. Maar ik wist wel dat als er kinderen zouden komen, wilde ik het heel vroeg. Jong.
Omdat?
Ja, dat hadden mijn ouders ook. En dat vond ik. En ik had leuke ouders. Dus ik denk, nou ja. Dat... ja, ik weet niet. Ik vond dat het jonge ouders vond ik altijd wel een soort van voordeel hebben toen ik jonger was. Dus dat wilde ik zelf ook hebben, zijn.
Ja, want hoe oud waren jouw ouders toen ze jou kregen?
Mijn vader was 26. Mijn moeder was dus 25.
Ja.
En ik ben de laatste. De jongste van de drie.
Oké.
Dus, ja.
Ja, maar toen kwam het moment natuurlijk dat we het er samen een keer over gehad hebben.
Ja, want hoe lang zijn jullie samen?
11 jaar.
Dankjewel voor het antwoorden. Ja. 11 jaar.
Natuurlijk
ja.
Lang, hè?
Ja, ja. Heel lang. Ja. Ja, 11 jaar samen, ja. En ik denk dat we het er al wel vrij snel over gehad hebben. Nee, we hebben het eerst over trouwen gehad. Daar waren we ook al vrij snel mee.
Hoe oud waren jullie toen jullie elkaar ontmoetten?
Ik was 17. Jij was 18, denk ik.
Ja, ik was 18, ja.
Nee, ja, dus...
Ik kan me niet meer herinneren wanneer we het voor het eerst over gehad hebben.
Nou ja, Chris wilde het altijd al. En ik zat een beetje op de twijfelstoel.
Ja.
En toen op een gegeven moment hebben we het zo gezegd van... toen hebben we het erover gehad. En van, gaan we dit doen, ja of nee? En toen heeft Chris ook wel gezegd van, als jij dat niet wil... Dan, nou ja, eigenlijk heeft hij gezegd, dan scheiden hier ook weer onze wegen. Want dat was, waren echt al een paar jaar verkeringen. Of althans, we gingen trouwen zelfs volgens mij. Dus, maar toen was het van, ja, weet je, Chris wilde dat wel echt, dus het moest sowieso wel gaan gebeuren. En ik had zelf, dus toen hebben we het erover gehad en toen gaf ik aan van, nou, weet je wel, waar ik gewoon heel erg bang voor ben, is dat ik ergens aan begin wat gewoon nooit gaat lukken. En daar hou ik niet van. Dus maar dan, liever doe ik het dan niet, want als je ergens aan begint, dan moet het wel lukken, want anders ben je namelijk de rest van je leven teleurgesteld.
Je zag heel veel praktische bezwaren.
Ik vond het
die zijn er natuurlijk als je met twee mannen, ook, ja. Maar goed, maar jij dacht echt...
Ik vond het echt heel ingewikkeld. Ik denk dat het gaat nooit lukken zoals we het graag zouden willen. En dan, nou ja, dan heb je altijd een soort van... Dan heb je een leegte, dan heb je een ruimte gecreëerd waar vervolgens een leegte achterblijft.
Ja.
Nou ja, dus dat wilde ik niet.
Ja.
Dus, maar toen hebben we dus heel uitgebreid, hebben we het één keer met een fles wijn heel uitgebreid over gehad. En toen hebben we gezegd, weet je wat, we proberen het gewoon en we zien het wel. Hoe ver we komen.
Ja, want anders ging het huwelijk ook niet door. Was het echt zo strikt? Was je zo hard?
Nou, strikt niet, maar ik ben wel duidelijk in wat ik wil. Dus ik heb dat wel duidelijk aangegeven. Dat het voor mij wel echt een breekpunt kan zijn. Omdat ik wel echt een kinderwens had destijds. Maar ja, dat is toen beslecht. En dat zijn we toen... Ja, dat heb ik wel geparkeerd, zeg maar, denk ik toen. Van, nou oké, het hoeft niet nu.
Ja, precies. Maar wel, je hebt wel een soort commitment aangegaan. Van, oké, we gaan dan wel het... proberen.
En na dat gesprek gingen we eigenlijk meteen aan de slag.
Dat is waar.
We gingen meteen aan de slag en toen leek het echt na een half jaar, ik was 24 toen denk ik, of 23. En toen binnen een half jaar leek het ineens een soort van, best wel grotendeels in kannen en kruiken.
Mm-hmm.
En toen, ik werd toen ineens heel nerveus en ik dacht bij mezelf, nee, nog niet nu. En dat ging veel te snel. Dus toen zei ik tegen Chris, toen hadden we het er weer over. En toen zei ik van, dit gaat te snel. En toen hebben we het een soort van jaren pauze gezet. Ik ging ook in het buitenland wonen een jaar. En toen hebben we gezegd, oké, dan gaan we in een jaar gewoon een soort van alles nog doen wat we willen als niet ouder of zo. Of wat we daar zo. En dat hebben we toen
vooral je gewoon nog even je ruimte nodig. Je wilde wel heel jong vader worden, maar toen het op een gegeven moment dichterbij kwam.
We zijn helemaal uit geweest en op stap. En,
alles eruit gehaald.
Alles er nog even uitgehaald, ja.
Want wat was het scenario dan? Waar zat je op? Want je gaat dan natuurlijk overleggen. Zo van, oké, dit zijn de mogelijkheden. Of heb je dan verschillende scenario's? Of was het echt duidelijk, nee, wij gaan dit doen. En als dit moet het zijn.
Nou, we hebben gewoon een aantal scenario's weg. Je hebt een aantal scenario's. Je hebt niet heel veel keuzes.
Nee.
Daar hebben we het toen over gehad. Pleegzorg, adopteren en zo. En ik denk dat we vrij snel uitkwamen bij draagmoederschap. Omdat er aan de andere vormen voor ons nadelen zaten, zeg maar. Zoals een pleegzorg vonden we niet ideaal. Adopteren vonden we ook niet ideaal. We wilden het liefst biologisch van ons allebei een kind hebben. Nou, dat is vrij ingewikkeld.
Ja.
Maar het dichtbij konden we komen door middel van draagmoederschap. Dus toen was het vrij snel van oké, dan gaan we kijken of dat mogelijk is.
Heb je ook overwogen om met een ander vrouwenstel of met een alleenstaande vrouw die moeder wil worden? Dat heb je wel overwogen?
Jawel.
Zijn we nou ooit naar een speed date geweest? Nee.
Nee, maar het leek mij ideaal.
Wel?
Ja. Chris vond het niks. Het leek mij, ik denk, dat is een soort van
week op, week af, top.
Ja, dat gedeeld partnerschap bedoel ik. Dat gedeelde ouderschap. Dat je denkt van een week op, week af.
Vrienden zie ik dat ook. En als het, het enige wat moeilijk is een soort van hoe je de relatie, dat de relatie dan heel goed moet zijn, zeg maar, met elkaar. Maar zeg maar een soort van, ik zie dat, ik denk dat het een hele mooie vorm van ouderschap is als ik kijk naar de mensen om me heen die dat hebben. Dus ik denk, dan hou je toch nog een stukje, iets meer je eigen leven, of in je eigen leven, iets meer een soort van ruimte of zo.
Ja.
En het leek mij heel praktisch.
Nee. Maar heb je nooit concreet met vrouwen over gehad?
Nee, want Chris wilde het niet.
Hij heeft wel altijd een soort van backup optie is het geweest.
Okay.
Dus van als plan A en B niet lukken, dan zou het misschien nog, zeg maar, dan kan ik het luikje weer openen in mijn hoofd dat we dat misschien moeten doen.
En pleegkinderen hebben het ook over gehad, want mijn ouders hebben pleegkinderen, dus dat ken ik ook best wel. Maar toen zeiden van, maar dat is toch altijd, zeg maar, dan zorg je voor een, namens een ander voor een kind, wat ook heel goed is, maar het is niet je eigen kind. Zeg maar. Dan is altijd heel van, daar is weer heel van belang dat je soort van zorgt dat de relatie met die oorspronkelijke ouders, dat die goed blijft, zeg maar.
Ja.
Dus dat is ook een heel andere vorm.
Nee, je hebt altijd maar een tijdelijk gezin dan, of zo, een soort van. En dat was ook wat me tegenstond bij, zeg maar, het delen van kinderen met een ander stel, bijvoorbeeld. Dat je dan een soort van, niet het volledige family life hebt, of zo. Het voelt bijna alsof je dat dan voor 50% hebt.
Ja, maar dat vond ik wel traditioneel gedacht.
Ja, maar misschien ben ik dat ook wel.
Ja.
Voor mij was dat een soort van niet de ideale. En dat heb je dus ook met pleegzorg, heb je dat ook,
uit wel wat voor gezin kom jij?
Best wel.
Ja, ik
traditioneel, denk ik. Ja. Ja, mijn vader en mijn moeder zijn nog steeds samen. Zijn allebei niet in de stad opgegroeid. Kennen elkaar vanaf jongs af aan. Mijn moeder heeft altijd voor mijn broertjes en zusjes zusje gezorgd.
Want jullie waren met z'n vieren.
Ja.
Ja.
Ja, en die hebben gewoon altijd. Mijn moeder heeft altijd voor ons gezorgd, zeg maar. Ja. En mijn vader heeft altijd voor ons gewerkt. En ze zijn nog steeds samen.
Ja.
Zo gaat het nog steeds. Het is misschien wel een beetje traditioneel, ja.
Wel ook een beeld waarvan je denkt, oh ja, dat vind ik mooi. Dat is wel een beetje, zoals jij dat ook sterk wel hebt, Danny. Dat je denkt, oh ja, dat wil ik wel vasthouden of zo. Of dat zie ik wel.
Ja, weet ik niet of ik daar een specifiek, dat het een voorbeeld geweest is.
Nee, maar je hebt wel graag je eigen gezin. Het is, je hebt echt heel duidelijk.
Ik wilde wel graag mijn eigen gezin, inderdaad. Met in het weekend je kind en door de week je kind.
Ja.
Niet alleen in het weekend of alleen door de week. Zo. Ja. Ook gewoon samen vakanties, kerst, feestdagen, dat soort dingen.
Ja, de lusten en
gewoon
de lasten.
Gewoon een hele pakket.
Gewoon elke nacht wakker. Ja. Af en toe wakker.
Dat ja. Met de kennis van
nu. Vind je nog steeds
leuk?
Ja. Want hoe, en oké, dat had je bedacht. En jij zei net van het ging ineens heel snel de goede kant op. Wat gebeurde er dan?
Ja, dat zat ik net ook al. Volgens mij was het gewoon dat vrij snel onze schoonzus aanbood om een kindje voor ons te dragen.
Ja.
En toen was het, nou ja, dat is eigenlijk dat is een soort van het moeilijkste, dachten we toen. Want ja, dat gebeurt gewoon niet zo heel veel.
Nee.
Alleen gaf zij aan van niet met mijn eigen eicel.
Ja.
Dus, nou ja, toen leek het ineens heel snel te gaan. En toen was het van, oh, dan gaan we nu de boel op pauze zetten, want het gaat te hard. Niet wetende, dat wist ik pas later, dat eigenlijk ook een eicel ook best wel heel ingewikkeld is.
Ja,
dat het gewoon helemaal, in Nederland kom je dan gewoon nergens terecht. En nee. Ik heb volgens mij nog een keer gebeld met de UK of met Spanje. Maar die geven allemaal aan van ja, alleen als er een medische indicatie is en anders doen we het niet.
Maar dan kom je in een hele rare wereld, of niet? De eicelwereld, lijkt mij, of niet? Eicel-donatie.
Nou ja, dat is niet iets waar je... Nee. Ja, nee.
Je bent er niet bekend mee.
Nee.
Maar het is ook iets wat je zeg maar, in een soort van de regenbooggezinnen community ook niet heel veel hoort of zo. Want vaak is dat niet de bottleneck.
Nee.
Dus.
Nee, want je had je natuurlijk al in verdiept. En toen las je of zo, of hoorde je van, nou, dat draagmoederschap, dat is het lastigste deel. Of,
ja, gevoelsmatig ook een beetje.
Ingevuld.
Ja. Nou ja, zeg maar, een soort van zaad is niet het probleem. Dus zeg maar, ja, wat is dan moeilijk, zeg maar?
Ja, 9 maanden het dragen.
Ja, iemand die bereid is om dat te doen. En ook de lust en de lasten daarvan te dragen.
Ja.
Dus zo. Maar ja, dus het bleek dus dat eicellenbanken of zo, zeg maar. Waar je natuurlijk ook zeg maar, via Denemarken heel makkelijk gewoon sperma kunt bestellen, letterlijk.
Ja.
Voor eicellen is dat dus niet zo.
Dat bestaat niet. Nee.
Nee, volgens mij niet. Ja, we hebben wat klinieken in Nederland ook gemaild, maar die deden het allemaal sowieso niet. Ja, in België of in Spanje kwamen we uit.
Ja.
Ga je dan googlen? Of,
Ja. Heel veel googlen.
Ja.
En een Google Translate.
Nee, Google Sheet.
Hadden we ook nog,
die we allemaal gemaild hadden.
Ja, projectmanagement, ja.
Ja. Ja, want op een gegeven moment begonnen we dus inderdaad... een stap terug. We wisten dat we draagmoederschap wilden gaan doen. En toen was het van, welke opties zijn er dan? Nederland, zeggen ze, is eigenlijk geen optie. Dan moet je naar Canada of de VS destijds. Andere landen die niet werden aangeraden, waar de mensenrechten niet zo goed geregeld waren. Dus dan ga je inderdaad gewoon googlen en dan kijken, wat zijn de opties, klinieken onder elkaar zetten. En ja, ik was eigenwijs en ik geloofde niet dat het in Nederland niet kon destijds. Dus toen ben ik alle IVF-klinieken in Nederland gewoon gaan mailen en bellen en stalken met ons verhaal. Zo van, jullie doen IVF-behandelingen om zwangerschappen tot stand te brengen. Dus wij willen graag een afspraak maken.
Ja.
En dat liep dan wel stuk op dat je... mannenstel was en dat ze dat dus allemaal niet deden.
Want jij wilde een afspraak maken om te overleggen
te beginnen.
Wat er mogelijk
is. Nou, te beginnen gewoon. Ik denk ook een beetje in ieder geval hoe je ervoor staat, zeg maar. Ja. En dan kan je alsnog kiezen om het later te doen, zeg maar.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk en een draagmoeder nodig en een eicel en een kliniek.
Ja, dus dat zijn de drie kernelementen. Die kliniek, dan begin ik daar. Precies.
Ja. Als je die drie dingen hebt, dan kan je zeg maar aan de gang, dacht ik. Maar makkelijk was het niet.
Nee, want hoe ging dat vervolgens? De draagmoeder is dezelfde gebleven. Dat was wel nog steeds ook...
Schoonzus.
Ja. En hoe ging dat dan, de zoektocht naar een eicel?
We hebben dus heel erg gekeken naar de klinieken en zo. En op een gegeven moment... Zeg maar,
we zijn er ook wel open over geweest toen.
Naar iedereen toe.
Naar onze omgeving, dat we daarmee bezig waren.
Ja, klopt.
Ja, en dat heeft ook wel geholpen.
Hielp dat? Ja.
Want dat heeft er dus voor gezorgd dat onze schoonzus uiteindelijk zei van...
Ja.
Goh, ik heb begrepen dat het zoveel werk is en zo moeilijk is voor jullie jongens. Ik doe het wel.
Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja.
Ja, maar daardoor kwam volgens mij ook...
Nee, ja, maar zeg maar... Want uiteindelijk heeft dus mijn zus een eicel gedoneerd.
Ja.
En dat is wel iets wat van dat ik veel jonger was. Zeg maar dat we in de puberteit zaten. Dat al ter sprake kwam. Zeg maar vroeger bij ons aan de keukentafel. Van, dat zou zo opgelost kunnen worden. En dan gaat mama het nog voor je dragen. En dan heb je een kindje.
Ja.
Zo, dat was een beetje een soort van het gesprek wat vroeger wel eens bij ons gevoerd werd. En mijn zus zei altijd van, dat doe ik wel.
Ja.
Dat vind ik goed. Maar ja, weet je wel... soort van het moment, zeg maar, dat je dat zegt als je gewoon nog een puber bent tot aan nu.
Ja, daar zit een wereld tussen.
Ja, dus op een gegeven moment... maar ze is het overigens wel altijd blijven zeggen. Dus op een gegeven moment hebben we gewoon met ze afgesproken en gevraagd van... hey, weet je, hoe sta je daarin? Denk er een keer goed over na of je dat echt wil.
Ja.
En toen wilde ze dat.
Ja.
En dat was, ik denk wel een soort van 1,5 jaar daarna of zo. Nadat we starten.
Ja, nadat we zelf ook op de pauzeknop gedrukt hadden van... oh, we hebben een draagmoeder, laten we eerst even...
Ja.
Het leven uitgaan. En, dus toen wilde zij dat. En ja, dan heb je eigenlijk een soort van... het plaatje bijna compleet. Moet je alleen nog iemand hebben die het wil... die het allemaal gewoon medisch wil gaan organiseren.
Ja, het medische gedeelte moet je nog regelen. Ja, want jij even terug, want jij hebt al heel vroeg aangegeven dat je op mannen valt.
Ja.
Dus vandaar dat gesprek.
Ik was 12 dat ik dat gewoon aan mijn ouders vertelde en mijn familie. Eigenlijk aan iedereen toen. En dit waren gewoon gesprekken die bij ons aan de tafel werden gevoerd.
Ja.
Ik weet niet of het heel gek is, maar dat is...
Nee, volgens mij niet. Nee. Nee, fijn, toch?
Ja.
Is er zo, dus jullie hebben alles heel dichtbij kunnen houden. Dat lijkt me wel...
Ja. Ja, want genetisch is het dus... zitten allebei onze... ja, kan je het bloedlijnen zeggen? Of in ieder geval allebei onze familiegenen. DNA zit er wel in.
Ja.
Doordat zeg maar het sperma van mij kwam... en de eicel van Danny's zus.
Ja.
Zit dat wel allemaal... hebben ze allemaal dezelfde opa's en hebben de kinderen dezelfde opa's en oma's?
Ja, precies. Zeg maar. Ja. Oh, dat is heel bijzonder. Ja. En toen, maar dat medische deel, viel dat ook nog tegen? Omdat,
Nou ja, en het valt tegen, weet je wel.
Ja.
Ik vind wel, het is wel een soort van lang proces, zeg maar. Maar op het moment dat er een kindje er is, dan ben je alles vergeten, hoor. Dus,
ja.
En moet ook niet zwaarder worden dan dat het is of zo. Maar er zijn in Nederland gewoon... zeker op dat moment was er geen kliniek die dat deed in Nederland. Dus dat was sowieso, was dat al uitgesloten. We waren bezig met Canada, maar het is allemaal heel kostbaar. En Amerika is ook heel kostbaar. Dat waren een soort van de uitvalswegen die we hadden.
Ja.
En Chris had dus veel eerder al een keer al die klinieken gemaild. En de VU, die had aangegeven, de VU in Amsterdam had aangegeven van... we zijn er wel mee bezig, maar... er moet nog een beslissing over genomen worden door de medisch-ethische commissie of zo binnen het ziekenhuis.
Ja, dus... nadat ik elke 3 maanden weer terugbelde, vond de secretaresse van de afdeling me op een gegeven moment zo irritant dat ze zei... weet je, we hebben nog geen wachtlijst, maar u staat op 1, meneer. Dus zodra er iets is, dan bellen we jou, oké?
Ja. Ja. Maar zij beloofde ook iedere keer van nee, het wordt, over een aantal maanden gaat het besluit genomen worden.
Nou, over 3 maanden.
Heeft een soort van, ik denk dat het 2 jaar geduurd heeft of zo. We zijn überhaupt nog nooit door ze gebeld.
Nee.
Dat valt allemaal een beetje af. Maar op een gegeven moment waren we dus in contact met een ziekenhuis in België.
Ja.
Die we ook maar gewoon lukraak gemaild hadden. En die stuurde zo terug van, oh ja, dat kunnen wij wel doen. Maar je moet eerst alles juridisch regelen. En dan bel ons dan maar en kom dan maar langs.
Ja.
En toen waren wij dus bezig om dat juridisch te regelen. En toen hebben we contact opgenomen met een advocaat hier in Nederland. En die gaf toen aan van, hey jongens, weet je wel, ik zie wat jullie willen. Wacht nog eventjes, want er zijn in Nederland ontwikkelingen en ik kan je een naam geven en een telefoonnummer, die kun je alvast even bellen, maar wacht eventjes. Dus we hebben toen die gegevens gekregen, toen hebben we gebeld en dan bleek dus de directeur van Nijgeertge te zijn, een vruchtbaarheidskliniek in het zuiden van Nederland. Die heb ik toen gebeld.
Ja.
En zegt, ik weet niet precies wat, maar ik moet jou bellen en dit is de achtergrond. En toen gaf hij aan van, ja dat klopt, want wij zijn in Nederland nu bezig met een soort van... een traject op te gaan zetten. En dat gaan we over 2 weken... gaan we dat publiek maken in de pers. En dan gaan we beginnen.
Oh.
Dus toen ging het ineens... ja, toch zo van heel snel.
Ja, wel met een hoop mits en maren. Dus hij zei wel van... hè, wat je me nu zegt... zoals de constructie die jullie bedacht hebben... zo klinkt goed.
Maar hij ging niet beginnen. Maar de traject zou gaan beginnen.
Ja,
dus ze zeiden van... vanaf dat moment gaat de inschrijving open. Of iets en gaan we mensen informeren en dingen.
Ja. Dus konden zij dat medische gedeelte... regelen voor jullie. Ja, dus hoeft hij niet meer naar het buitenland.
Nee. Wel heel veel, wat ik zeg. Mits en maren, als in zijn de... je moet zo oud zijn. De draagmoeder moet geen kinderwens meer hebben. En een BMI van maatje 36, bij wijze van spreken. Ze waren hele strikte eisen. Om ervoor te zorgen dat het wel een soort van... heel goed dichtgetimmerd proces is. Dat er niks mis kan gaan.
Ja.
Hoe het gesteld is met de klinieken in Nederland die zich bezighouden met draagmoederschap, vragen we aan Sarah Koster. Als bestuurslid van de stichting Meer dan Gewenst houdt ze zich onder andere bezig met nieuwe wetgeving voor draagmoederschap.
Nou, zoals het in Nederland eerst was dat er maar één ziekenhuis medische assistentie leverde bij draagmoederschap dankzij een eiceldonor. En dat was het VUMC en die hadden als richtlijn dat je allebei je genetisch materiaal mee moest nemen. Nou, dan moet je dus al man en vrouw zijn. En dat je als vrouw of geen baarmoeder hebt of zou komen te overlijden als je zwanger zou raken. Dus eigenlijk alle mannen stellen, maar ook heel veel hetero stellen, vielen hiermee buiten de boot. En dan moest je naar het buitenland voor de bevruchting. En dan zijn er bijvoorbeeld mensen die naar Canada gaan of Amerika, dat is heel duur. Of naar Noord-Cyprus. En dat kostte ook geld, maar dan weer ietsje minder, maar toch ook nog heel veel geld. En dan heb je dus echt het gevoel van, ja, maar ik doe iets heel moois. Het kind weet in welke buik het heeft gezeten. Het is een goede vriendin of een zus die eiceldonor is. Waarom kan dat niet in Nederland? Toen heeft de NVOG, dat is de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, die hebben een nieuw standpunt uitgevaardigd waarbij er ruimte was voor een tweede kliniek om dit ook op te pakken. En dat is uiteindelijk Nijgeertgen geworden in Brabant. En die hebben het ook opengesteld voor paren van gelijk geslacht. En die zijn begonnen met een pilot. Je moet natuurlijk ergens beginnen. En je wil uiteindelijk heel veel informatie krijgen en expertise opbouwen. Zodat uiteindelijk het doel is dat het op meer plaatsen kan. En goed onderbouwd. En het moet allemaal kloppen. Dus in zo'n pilot, ja, daar zullen ook mensen niet in de pilot opgenomen worden.
Ja.
En dat is logisch. Je moet altijd kijken, waar komen we vandaan? En nu is het mogelijk bij Nijgeertgen. En nu is een volgende stap. We gaan met de verzekeraars praten van, het moet uiteindelijk toch ook gewoon vergoed worden. Wetgeving klopt ook nog niet. Daar wordt wel, zit nu wel vaart in Den Haag. Ze hebben wel beloofd dat in de tweede helft van dit jaar er een draagmoederwet komt. Want op dit moment schort daar van alles aan die wetgeving. Dan moet je denken aan, je mag in het openbaar geen oproep doen op zoek naar een draagmoeder. En je mag als draagmoeder ook niet in het openbaar zoeken naar wensouders. Dat is strafbaar officieel. En verder, als het kindje geboren wordt, laat de draagmoeder getrouwd zijn met haar man. Als het kindje geboren wordt, zijn zij de officiële wettelijke ouders. Dus eerst ga je proberen dat de vader ontkenning vaderschap doet. Dus de niet de vader. Dan gaat de man van de draagmoeder gaat ontkenning vaderschap doen, zodat papa 1 kan erkennen.
Ja.
En om van de draagmoeder haar setje juridisch ouderschap en gezag naar papa 2 te krijgen,
ja,
dat kan tot een jaar duren. Dus het kindje heeft feitelijke ouders, dat zijn in dit geval de twee vaders, maar die zijn niet meteen de juridische ouders. En dat heeft gevolgen voor als er dingen misgaan, overlijden, maar ook als je medische beslissing moet nemen. De draagmoeder zal dus in de tijd dat papa 2 nog niet heeft kunnen adopteren, moet de draagmoeder bij elke medische beslissing haar goedkeuring geven.
Ja.
Maar ook als er iemand overlijdt, ben je niet de officiële vader. En er was laatst een kindje van 7 maanden echt heel verdrietig overleden. En in een fase dat de draagmoeder nog de officiële ouder was en papa 2 nog niet. Ja, uiteindelijk wil je dat het kind beschermd wordt. Dus we hopen heel erg dat de nieuwe wetgeving er komt. En dat dan je wel een oproep mag doen. Dat mensen elkaar gewoon kunnen vinden.
Ja.
Dat het allemaal goed begeleid wordt door counseling. Dat je echt naar een advocaat moet. Dat er verschillende advocaten zijn. Zodat de draagmoeders belangen door een andere advocaat worden behartigd. Dan van de wensouders en de eiceldonor. En natuurlijk, vooraf heb je nog geen ruzie, daarna hopelijk ook niet.
Nee.
Maar je wil gewoon dat in de afspraken iedereens belang goed wordt gezien.
Ja.
Dus je gaat dat gewoon op alle fronten heel goed begeleiden. En als het kindje geboren wordt, moet het gewoon meteen de juiste juridische ouders hebben. Dus dat de feitelijke ouders meteen juridisch ouder zijn.
Even terug naar de pilot van de kliniek Nijgeertgen, waar Chris en Danny aan mee mochten doen. Maar dat was niet van de een op de andere dag.
In het procesje op een gegeven moment heb je eerst een stap dat je best wel veel gesprekken met psychologen hebt. En dan, als je dan door mag, dan heb je weer een go-no-go moment of je emotioneel stabiel genoeg bent.
Gaat dat niet echt over jullie? Of gaat dat meer over de draagmoeder? Dat
over, wel een beetje over iedereen.
Alle partijen.
Ja, alle partijen.
Ja. Ja, maar natuurlijk ook gewoon de vraag wordt gesteld van, ja, maar waarom wil je voor iemand een kind dragen?
Ja.
En zeg maar, dat kan, zeg maar, in ons geval zeg maar, zijn een soort van de belangen best wel, of de betrokkenheid best wel duidelijk, want ze zijn familie van elkaar.
Ja.
Terwijl zeg maar, heel veel mensen komen ook met elkaar in contact via Facebook. Ja, waarom zou je ineens zeg maar, vanuit het niets 9 maanden een kind dragen voor een ander gezin? Daar kunnen allerlei soort van, hoe zeg je dat, onverwerkte complexiteiten aan te pas komen zal. En ze willen natuurlijk gewoon zeker weten van, hey, doe je het echt, maar besef je waar je aan begint en waarom je het doet of wat je motivaties zijn.
Ja.
Dus nou, psychologen, dan op een gegeven moment heb je een heel ritje met advocaten. Vier advocaten, denk ik, toch? Ja. En,
nee, daarvoor hadden we nog de medische APK-keuring van
de draagmoeder.
Van de draagmoeder, ja. Die moest nog helemaal door de molen. Longfoto's, volgens mij. Oh. Echt. Ja, alles, hartscans.
Echt, echt maar bij gewoon normale zwangerschap never ever nooit gebeurd.
Nee, nee, maar echt een soort van om te kijken van, oké, is er een verhoogd risico dat jij door een zwangerschap de pijp uitgaat? Want als je inderdaad een lekkende hartklep hebt, dan kan dat toevallig net het setje zijn. Nou, dat willen ze dus helemaal proberen uit te sluiten. Dus dat is helemaal een dag lang medische onderzoeken. Die zat nog voor de advocaten. Inderdaad, toen kwamen de advocaten.
Advocaten, dat was helemaal gesteggel qua afstem, omdat er vier advocaten betrokken waren, die allemaal een plasje moeten doen.
Ja, dus elke partij had de eiceldonor, de draagmoeder en wij hadden een eigen advocaat. Ja. En dan zat er nog een overkoepelende advocaat die het allemaal coördineerde. Nou, dus dan moet je agenda's van elkaar afstemmen van drie stellen, vier advocaten. Nou, daar heeft de meeste tijd, is daar weggezeipeld.
Ja, projectmanagement.
Projectmanagement.
Dat was echt projectmanagement.
Maar dat was ook niet in één meeting beklonken?
Nee.
Dan moest je dan via de mail en dan probeer je het allemaal ik ben zelf toevallig ook advocaat, dus niks te nadenken. Maar zeg maar dat je dan echt een soort van, oké, weet je, hoe ga je nu soort van iedereen op dezelfde snelheid zetten of zo? En dat was echt wel even een uitdaging, want...
Ja, weet je, we zijn allemaal familie van elkaar, dus het is allemaal niet zo ingewikkeld. Vinden wij zelf.
Ja, precies.
Maar advocaten die gaan het dan hebben over maar de draagmoeder die kan wel eens gewicht aankomen. Dus die, we willen wel dat er ook betaald wordt voor nog 4 maanden sportschool na de zwangerschap.
Oh,
ja. Dat wij naar elkaar kijken en denken, ja, dus prima, zet jij dat in het contract. Maar dat is helemaal niet nodig. Maar zo zorgvuldig was het, inclusief overlijdensrisicoverzekeringen.
Ja, ze gaan alleen maar uit van natuurlijk als er iets misgaat. Dat is een soort van het uitgangspunt.
Echte risico's.
Ja,
dan stond er ook inderdaad van die manier met die sportschool. Dat op een gegeven moment had ik er dan van gemaakt van voor als lang als redelijkerwijs nodig of zo. Weet je, ook een beetje zo'n juriste formulering. Maar dat was dan weer, dat vonden ze dan toch echt niet specifiek genoeg. Dus dan laten we het dan inderdaad 4 maanden van maken. Dat je denkt, whatever, weet je wel. Hier zit het echt niet in.
Oh, ja.
Ik denk voor mensen die elkaar nog niet zo heel goed kennen en die dit echt een soort van, vreemden die het voor elkaar doen, zeg maar zo'n traject met hoogtechnologisch draagmoederschap, is het heel goed dat het zo grondig in elkaar zit.
Ja.
Voor ons was het een beetje van, de psycholoog ging vragen, heb je er goed over nagedacht? We hebben het hier al 5 jaar over. Hoe gaan jullie conflicten oplossen? Hebben jullie daarover nagedacht? Dan denk ik, ondertussen gaan we ook allemaal 10 jaar met elkaar mee in de familie. Dus we hebben heus wel eens een conflict hier en daar gehad. En dat lossen we op. Dus het is een soort van, het was een heel grondig traject.
Ja, ga je de draagmoeder uitnodigen voor de verjaardag van het kindje wat er dan straks is?
Ja.
Dat je denkt, ja natuurlijk, want dat is gewoon tante.
Ja. Oh my god, ja. Dus, dat was duidelijk een pilot. Ja.
Het
zijn op zich logische vragen die gesteld worden of zo, maar bij ons waren het gewoon sommige dingen veel makkelijker.
Nee, het was niet zo van, ik ken nu de case, jullie zijn familie, dus het hoeft niet te vragen.
Deze vraag kan komen staan.
Ja, maar de kliniek kent je dan wel, maar de advocaat, daar begin je gewoon weer vanaf nul natuurlijk. Okay, en bij de psycholoog begin je ook weer vanaf nul.
Ja.
Dus je moet elke keer een soort van je verhaal vertellen.
Is er wel eens een moment geweest in dit traject dat je dacht, my god, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Wat is dit heftig? Of was dat helemaal niet, was het gewoon gaan?
Vooral gaan en gewoon het ook niet zo'n last proberen te zien.
Nee.
Dat denk ik, want die kliniek die staat in Elsendorp. Nou, we wonen zelf in Amsterdam, dat is toch een zeker 2 uur rijden. En dat je dan even heen moest om een uitslag van een afspraak te krijgen of zo. Ja, of de uitslag van iets.
Pillen ophalen.
Dat je denkt, zit overal apotheken in Amsterdam. Maar goed, wij moeten dus voor 2 doosjes helemaal naar Elsendorp rijden en weer terug.
Ja.
Dus dat was soms wel een beetje een uitdaging. En wat dat betreft was corona echt een blessing. Want we konden opeens dingen online gaan doen.
Oh ja, en opsturen.
Ja,
dat was echt top.
Ja, advocaten wilden ineens ook dingen online doen en zo. Ja. En dat was in het begin echt niet...
Top, ja. Ja. Okay, maar ik denk, hebben we echt een moment gehad dat we dachten, jeetje, waar zijn we mee bezig? Nee.
Nee, we hebben dus één keer hebben we wel een advocaat echt door de telefoon getrokken. Omdat die gewoon, zeg maar, dus niet, zeg maar, zich aan de afspraak hield voor een soort van de tijdlijn. En de kliniek had één keer in de 3 maanden zo'n overleg waar iedereen er was om te zeggen van oké, mogen ze door naar de volgende fase, ja of nee.
Ja.
En als zij dus niet voor die tijd die contracten klaar zouden hebben, dan moesten ze dus weer 3 maanden wachten.
Ja.
Terwijl eigenlijk hadden we de afspraak in de agenda al staan om te beginnen met hormonen.
Ja.
Dus we hadden al een soort van, we zagen het station al, hadden we al een zicht. En ineens was er een advocaat die zich niet in afspraak
Dat is terwijl wij ook die, zeg maar, een jaar lang koet op de koetel rustig gaan. Oh nee, we kunnen geen afspraak maken, want we zijn op vakantie. Het einde was in zicht, dus toen hebben we wel de eindsprint ingezet.
Ja.
Echt... En dan opeens is het wel vervelend als mensen...
Vertragend.
Dus zelfvertragend werken in plaats van dat je dat zelf doet.
Ja, ja, precies.
Maar ja, we hebben het altijd maar als een uitdaging gezien.
Ja. Nee, ik heb dus niet één keer een soort van my god of zo. Weet je, het was wel heel zorgvuldig, maar ik ben vooral... Zelf heb ik heel erg een soort van ook de dankbaarheid gevoeld van... Dat ik blij ben dat het überhaupt kan, weet je wel. Als dit niet, als Nijgeertje dit nooit had gedaan, dan hadden wij hier nog niet gezeten, zeg maar.
Nee. Ja. Nee. Ja, dat was een hele mooie samenloop van omstandigheden. Dat zij net gingen beginnen.
Ja.
Ja, dat is dan ook alweer bijzonder.
Ja, ja, dat zou moeten zijn.
Ja, precies. Dat zou moeten zijn.
Het enige setback die we misschien hadden is toen we... Dan denk je dat je alles gehad hebt. Even fast forward. Kind was geboren en zo. Was 2 maanden oud. En toen moesten we een paspoort aanvragen.
Oh, ja.
Nou, dat was echt...
Ja?
Dat was echt een puinhoop. Ja, want het gezag moet natuurlijk na de geboorte overgezet worden. Want daar zitten wat juridisch technische dingen in.
Ja, met de afstand doen van. Ja. En, want hebben jullie dan geadopteerd? Of een van jullie geadopteerd? Of,
ja, ik heb geadopteerd.
Ja,
ja, dus Danny heeft het vooraf erkend bij de gemeente. Dus die heeft automatisch, zeg maar, de rechter gekregen. Die je nodig hebt.
Gezag.
Ja, gezag. Maar ik had dat dus niet.
Nee.
Dat hebben we ook voorbereid juridisch. Dus daar moesten we ook helemaal naar de rechtbank toe om ervoor te zorgen dat het gezag werd overgezet. Nou, dat is gebeurd. Maar dan moet er nog hoger beroep kan er aangetekend worden. Dus dat duurt maanden voordat dat zover is.
Ja.
En toen was het zover. En toen had de rechtbank de geboorteplaats even omgewisseld.
Wat was het ook alweer?
Ik heb het geprobeerd te verdringen.
Ja, nee. Zeg maar, dus op een gegeven moment was dus, zeg maar, dat die hoge beroepstermijn was verlopen. Dus de uitspraak is daarmee definitief.
En dan
dan gaat het ook naar de gemeente toe. Dus op een gegeven moment ik naar de gemeente Amsterdam om een paspoort aan te vragen, want we willen op vakantie. En toen zeiden ze zo van, ik kom een paspoort aanvragen. En ik heb hier toestemming van de medeouder, van Chris.
Ja.
En dus ze kijkt zo naar en zegt, allereerst dat verbaast me wel een beetje. Ja, nee, dit is niet zelfs handtekening als wat in het paspoort staat. Ik weet niet of je dat ooit van iemand gehoord hebt. Heb ik echt nog nooit gehoord. Nee. Ik denk, wat een bullshit. Dus dus ik zeg, oké, wat nu? Ja, je kunt online een formulier invullen. En dan kan het met digitaal ondertekend worden. En dan kun je alsnog nu vandaag een paspoort aanvragen. Dus ik Chris bellen en ik zeg, kun je het even doen? Dus Chris die vult dat in. En die zit in het formulier. En die ziet, u heeft geen kinderen.
Dus ik denk, computer says no.
Oh, yeah.
Ik denk, shit, weet je wel. Dus ik weer terug naar die balie en ik leg dus ook uit. Ik zeg, weet je wel, we zijn een rechtbank geweest. Hij heeft er wel het gezag, maar het staat nog niet in de DigiD. Wat moet ik nu een soort van doen? En toen heb ik ook nog, ik heb helemaal die uitspraak laten zien waarin er staat van die gaat het naar die. Want op een gegeven moment zei die dame van de balie, die zei ook van, ik zie hier wel staan dat ouder is uit Grotebroek. Dus, dus ik zeg zo van, dat klopt, want dat is onze draagmoeder. Oké. Zij zou dan toestemming moeten geven. Ik zeg, maar dat klopt dus niet, want het gezag is dus overgegaan.
Ja.
Dus zij in conclave met collega's naar de afdeling bijzondere zaken.
Ga je dus ook. Die bestaat dus bij de gemeente. Ja.
Jij dacht even snel een paspoort aan.
Ja, even een paspoort aanvragen. Dus komt ze terug en zegt, ik heb het bekeken en ik zie het ook wel staan, maar het is dus nog niet in het gezagsregister verwerkt. Dus dat moet nog gebeuren. Dan moet u weer bij de andere gemeente zijn. Die moet u daarvoor... En dan moeten zij het regelen en dan kunt u terugkomen en dan kunt u het aanvragen. En toen zeg ik, dat is best een beetje irritant, want wij willen vakantie en ik wil het ook gewoon geregeld hebben. Ik zeg, weet je wat ik doe? Ik zeg, dan vraag ik aan de draagmoeder of zij dit formulier wil invullen. Dan geeft zij die toestemming en dan kom ik dan die paspoort ophalen. En toen zegt die dame zo, Maar ik weet nu dat zij dus eigenlijk geen gezag meer heeft. Dus dat gaan we niet meer doen. En dan denk ik, ja, ho even. Weet je wel, de een heeft geen gezag omdat het nog niet in je formuliertje staat. De ander heeft nog geen gezag omdat ik je dat net verteld heb. Eén van die twee moet gezag hebben op dit moment.
Ja.
Dus nou ja, dat was echt een soort van één grote puinzooi. Dus daar kom je daar natuurlijk geïrriteerd vandaan.
Ja.
En, maar daar kan zo'n beambte kan er natuurlijk ook niks aan doen. Vervolgens nou, met de gemeente Stedenbroek gebeld. Die waren echt mega behulpzaam. En die zeiden van, dat gaan we allemaal regelen. Meteen iemand die daarop zat. En die ook kon mailen en alles. Wat vaak ook niet met de gemeente kan, dat je mag mailen. En toen op een gegeven moment, na een week of zo, gingen we inloggen op de DigiD. Toen had jij ineens een kind.
Ja, oh ja, had ik een kind.
Toen had ik een kind. Had ik ineens geen kind meer.
Nee.
Stond er dat mijn kind was geadopteerd door een ander. Ja. En jij denkt, oh nee.
Ja, en wat ga je dan doen als dat in je DigiD staat? Wie ga je bellen?
Ja, nou.
Ja, gemeente weer gebeld.
Ja, gemeente, en, baas. Ja, dat ga ik nou googlen, wie daarover gaat.
Nou, niet dat loket, bijzondere zaken.
Ja. Ja. Die kan je dan weer niet bellen, natuurlijk. Ja. Nee.
Dus, nee, maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. Ik heb nog wel een soort van want omdat ik advocaat ben, kan ik in het gezagsregister kijken. Toevallig wist ik ook niet, maar dat doe je dan maar gewoon meteen. En daar stond het dus wel goed in. Dus nou ja, dat gaf wel een soort van het idee van, het komt vast goed. En toen, na een paar dagen, hebben we weer ingelogd. En toen stond er ineens bij mij ook weer dat ik een kind had. Dus dat kwam
maar
mooi.
Maar kan zomaar weer morgen anders zijn. Ja, nee. Ja.
Maar uiteindelijk hebben we hem op fraudeleuze wijze verkregen.
We hebben
de fraudeleuze wijze,
ja, want het was allemaal nog niet verwerkt. En we hadden het toch nodig. En toen heeft dus wel de draagmoeder dus toestemming gegeven.
Ja. Oh, ja,
en toen dachten we, proberen het gewoon. We zijn gewoon weer bij die balie gaan staan. En een soort van, daar zat dus diezelfde dame als de week ervoor. Dus we hebben zo met onze rug zo een beetje gestaan. En geprobeerd het aan te vragen. En dat ging allemaal zo heel goed. En we waren ook best wel ver. We hadden volgens mij ook al de pasfoto afgegeven. En hij had al handtekening. Zo. Dus we moesten alleen nog betalen volgens mij. Ja. En toen kwam zo die dame. Die kwam zo aanlopen. Oh, nou wat leuk. Vorige week stond je bij mij in de balie. En toen dacht ik van, als ze me niks zegt. En ze zei ook helemaal niks. En ik denk dat ze een soort van, waarschuwtje gaf zo. Meer van, ik heb je door. Maar ik snap ook wel dat je dit op deze manier aan het doen bent.
Ja.
Ja.
Dus toen hadden we eindelijk een paspoort.
Maar nu is jullie dochter 7 maanden. Ja.
Ja. Het is gelukt.
Het is gelukt, ja. Jeetje, man. Ja. En hoe is dat nu?
Leuk. Leuk. Gezellig. Bijzonder. Vermoeiend. zwaar.
En we gaan naar de commercials.
Ja, zwaar. Vooral.
Ja. Nou ja, het is heel leuk natuurlijk om een kind te hebben. Maar ik heb het wel onderschat. Om een kind te
De tijd hebben. En de
Ja, gewoon de intensiviteit die het met zich meebrengt. En ik had op een of andere manier het idee van, oh, als je kind slaapt, kan je nog wel even werken. En dan daarna kruipt je kind even door de woonkamer en dan kan je nog steeds even werken. maar dat is niet zo.
Nee.
Maar niet eens zozeer werken of zo, maar ook gewoon een soort van, even, weet ik veel, je schoenen aan kunnen trekken.
Ja.
Toch, het is gewoon
boodschappen doen. Ja.
En vooral, ik vind dat namelijk, zeg maar, Lou is namelijk heel makkelijk in principe.
Ja, we mogen echt niet klagen eigenlijk.
We mogen niet klagen, nee. Maar het is meer een soort van, ook alles is zo voorwaardelijk. Dus zeg maar, je kunt een hele gezellige dag hebben, of een hele gezellige dag gepland hebben.
Ja.
Maar als Lou bedenkt dat het anders gaat, dan, dan loopt alles gewoon in de soep. Dus dan heb je gewoon ineens een soort van de hele dag een jammerende baby of zo. Dat is zwaar. Maar over het algemeen zeg maar, is het gewoon heel leuk en bijzonder als ze, van hele kleine dingen, weet je wel. Ze kan nu net een beetje tijgeren. Dus als ze dan voor het eerst naar je toe, dat ze je ziet en dat ze naar je toe komt tijgeren, zodat je er kunt optillen. Nou, dat is toch echt magisch.
Ja, dat is
mooi.
Magisch. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar ik heb wel gewoon gedacht dat ik het er even bij zou doen.
Ja, maar dat denkt iedereen.
Ja.
Dat er wel
dan
even
dat je met de co-ouder is.
Ja, precies. Zullen we daar eens even op terugkomen? Ja. Dat was voor,
mocht u luisteren naar deze podcast en denken, ik wil een kind voor in het weekend.
Ja, precies. Nee, en als je zo, als nou andere mensen dit luisteren, mannen stellen die ook zoiets overwegen, heb je tips, een soort gouden tip of iets waarvan je denkt van, nou, denk daaraan, want dat hele traject heeft ons deze kennis opgeleverd. En als ik dat had geweten, wat zou je dan tegen jezelf zeggen? Nou ja, een hele lange vraag, maar
ja, weet ik niet zo goed. Een van de dingen die me wel gelijk te boven komt is, besef je dat als je zoals wij een keer naar de kroeg gingen in de kop van Noord-Holland ergens en dat we daar met baby, toen de lockdown opgeheven was, de eerste illegale biertjes alweer aan het drinken waren, zeg maar, op een of andere protestdag van de horeca. Dat het daar op een gegeven moment iemand in zo'n bar zegt, oh, want een baby, dan heb je op een gegeven moment heel veel aanspraak. Van, oh, wat een mooie poppetje. Ja, ja. Die is de vader. En dat, ja, die mensen kennen wij helemaal niet. Dus ja, Danny zei gewoon, wij. En dat zo'n man dan zegt, dat kan niet. Want ja, een kind kan geen twee vaders hebben. Maar dat je dus wel, zeg maar, vaak zomaar zo'n momentje hebt of zo. En ik vond dat een heel leuk moment, want iemand is hartstikke trots op, wij zijn hartstikke trots op dat kind en iemand vindt zo'n kind interessant. Wil ik dat mensen meegeven? Nee, maar het is wel een soort van...
Ja, dat is
het wel... is een avontuur dat ook nog verder gaat nadat je kind hebt, zeg maar. Ja. Dat is misschien een beetje de...
Ja, het zal altijd bijzonder blijven in de ogen van
anderen. Ja.
Ja.
Ja. Dat is ook niet erg, maar...
Dat merk je ook... vaak, hoe mensen naar je... op jullie reageren.
Nu, als je een paspoort aan gaat vragen, heb je dit soort dingen. Als je naar de kroeg gaat, dan kan het gebeuren dat je er mee in aanraking komt.
Dit was ook wel echt dorps. Het was gewoon heel grappig dat die man zou zeggen van, dat kan niet. En dat hij op een gegeven moment, dat wij gingen gewoon verder op biertje drinken. En dat je dan op een gegeven moment, dat je achter je ziet dat die man zo van, ja, dat is dus de vader. En dan daar dus de zus van. Ja. Dat hij dan zo van aan andere mensen in de kroeg aan het uitleggen was hoe dat dan bij ons in elkaar zat.
Ja. Oh,
ja. Dat is gewoon heel grappig. En dat is volgens mij met de beste bedoelingen.
Dus dat is eigenlijk geen antwoord op je vraag. Maar als je vraagt, wat zou je andere mannen stellen misschien willen meegeven? Ja, ik denk dat er zijn vele manieren, zeg maar, om je kinderwens zeg maar vorm te geven. En de weg die wij gekozen hebben is zeker niet makkelijk. Maar als je het... maar gewoon als een avontuur ziet of zo, dan is het echt prima te doen. Wij hebben het echt niet als een last ervaren of zo. Ja, het was een beetje ingewikkeld. Of je moest soms echt zoeken naar hoe moet dit.
Ja. Je leert elkaar goed kennen ook.
Maar als je maar gewoon positief blijft, dan heb je er ook... Mocht het uiteindelijk niet lukken, dan hou je in ieder geval aan de reis een positief gevoel over, zeg maar.
Ja.
Want ik denk wel dat als je het als zwaarmoedig en moeilijk en zo ervaart, dan wordt het wel een... dan is het ook een zware iets om in te zitten, denk ik.
Ja, het is natuurlijk ook soms moeilijk, maar je moet er toch, zeg maar... Je hebt de situatie is een gegeven en je moet er dan vervolgens iets van maken, zeg maar. En dat is... Ja, dat hebben wij geprobeerd op een hele... Toch wel geprobeerd op een soort van positieve manier te doen. Van, oké, je ziet wel hoe het gaat.
Ja.
Want jij zei in het begin van... Als je iets aangaat... weet je nog dat je zei van als dat verlangen dan heel groot wordt en het lukt niet, dus wordt dat verlangen een gapend gat.
Ja.
Kijk je daar nu anders naar?
Nee, dat vind ik nog steeds. Ik ben heel blij dat het gelukt is.
Ja,
want anders was ik al echt... want dat gevoel, zeg maar, wat ik natuurlijk in het begin zei, van toen was ik neutraal, maar ik denk, zeg maar, zeker toen vlak voordat Lou geboren werd, was ik niet meer neutraal, maar ik was gewoon radicaal. Ik wilde gewoon heel graag vader worden. En ik was helemaal een soort van... Ik had extreme nesteldrang, maar ook heel veel ruzie. Want Chris had minder nesteldrang dan ik. En het moest allemaal netjes en knap en geschilderd. En
dit wordt opgenomen, hè? Dat ik gelijk had nu. Ja.
En alle ramen waren gelapt. Het was gewoon...
Nesteldrang.
Zelfs alle witte muren waren opnieuw gewit. Zo waren we er klaar voor.
De witte muren waren opnieuw gewit,
Alles was er helemaal klaar voor. En dat was niet te danken aan Chris. Dat was te danken aan mijn nesteldrang.
Ja, dat is echt waar,
En hoe ging het dan? Ze werd geboren en jullie kwamen dan thuis met een maxicosi en witte muren.
Witte muren,
volledig opgetuigde kamer, denk ik dan.
Ja.
Dus kan ik me zo voorstellen.
Nee, dat ging eigenlijk allemaal best wel weer soepel. We waren net klaar met eten. Toen belde mijn broer en die zegt van, hebben jullie al gegeten? Ja, we hebben al gegeten. Nou, top. Stop dan met een auto. Want het is begonnen. Toen daar dus heen gecrossed. En toen dat ging
met allemaal spullen ook, of niet?
Nee, je hebt wel een soort van...
Ik denk al 4 weken lang rond met de vluchttas en de maxicosi.
Maar daar zaten ook weer dingen in. Zeg maar, daar misten ook weer dingen die wel... Dat is dus grappig, want zeg maar, ook alle websites, alle lijstjes zijn dus niet op onze situatie voorbereid.
Nee.
Dus dan, zeg maar, die situatie gaat vanuit dat je of thuis bevalt en dan heb je gewoon je babyspullen om je heen.
Ja.
Of je bevalt in het ziekenhuis en dan heeft het ziekenhuis alle babyspullen.
Ja.
Bij ons was het een soort van half-half. Dus wij zaten bij...
Ja, de bevalling was bij de schoonzus, bij de draagmoeder.
Oh, het was niet in het ziekenhuis? Nee. Oké. Ja.
En toen werd ook gevraagd van, hebben jullie thermometer?
Ja.
Mee. En dat je denkt...
Dat stond helemaal niet op het lijstje.
Dat stond niet op het lijstje wat in mijn vluchttas moest, weet je wel. Dus dan denk je van, nee, natuurlijk niet. Terwijl, en dan later denk je erover na van, ja, natuurlijk, want je moet dat wel hebben. Dus dat heb je dan of thuis in de kast liggen, of je bent in het ziekenhuis.
Oh, ja. Oh.
Maar dit was zat er net tussen. En dat was nou, er waren nog een aantal van dat soort dingen.
Waar is het mutje voor de baby? Mutje voor de baby, man. Dat hebben we niet. Zo, ja.
Jawel, we hadden wel een mutje.
Wel een mutje?
Ja, we hadden wel een mutje.
Oh, ik weet het niet meer.
Nee. Er waren wat dingen die misten, omdat die gewoon niet logischerwijs...
En wist je al of de meisje van jongen zou worden?
Nee.
Oh, nee?
Nee. Dus dat was
dat
echt
was ook een verrassing.
Ja.
En om 11 uur was alles helemaal klaar. En toen kwamen we kwamen we s'avonds laat thuis of s'nachts. Toen gingen we toen werd nog gezegd, bel de kraamzorg. Als je in de auto stapt, dus wij gingen de kraamzorg bellen. En dan kregen we zo'n bandje. Ja, goed dat u belt. Indien het geen nood heeft, kunt u... of voor het aanmelden van een nieuwgeboren baby, kunt u morgenochtend vanaf 8 uur bellen. En dan zorgen wij dat dezelfde dag nog een kraamzorg bij u komt. En toen dachten wij... Dus dat, dan krijg je dus helemaal geen, zeg maar, kraamzorg nog even, s'nachts of zo, zeg maar. Dus toen zaten we ineens met Lou, midden in de nacht, dat we dachten, oké, dan gaan we dat,
we dachten, dat redden we wel.
We redden het wel, het ging allemaal heel soepel.
Ja. Het ging heel soepel, ja.
Dankjewel. Voor jullie verhaal. Ja.
Ja, bedankt.
Wat leuk dat je luisterde naar Middagzwemmers, de podcast, aflevering 4. Aflevering 1 over Mark, Erik en Bernardine en hun 2 kinderen. Aflevering 2 over Johanna en Suzanne die met hun kinderen in de Bijbelbelt wonen. En aflevering 3 over het samengestelde gezin van Claudia, Nata, Roger en Michel. Zijn alle 3 terug te luisteren via Spotify, de Apple Podcast of mijn website josnevreugdenieuw.nl.